Ja, laten we beginnen. Of verder gaan. Afgelopen weken waren wij thuis aan het lezen uit de Samenleesbijbel aan tafel. En we kwamen telkens... de Samenleesbijbel die werkt zo dat je wordt eigenlijk aan de hand van een bepaalde lijn door de Bijbel heen gebracht. Een beetje de kernmomenten en telkens vanuit een andere insteek. En we waren aan het lezen en het ging telkens over het Koninkrijk van God. Dus de gelijkenissen, je kent ze wel. Het Koninkrijk van God is als... iemand die het Koninkrijk van God binnen wil gaan, die is als... En daar kwamen dan vragen bij. En soms zat ik echt over na te denken. Hoe zit dat nou eigenlijk? En ergens weten we allemaal wel wat het Koninkrijk van God is. Hè. Het is Gods heerschappij... Zijn manier van regeren, niet over een klein stukje van de wereld, maar over de hele wereld. Over alles, over de natuur, over de geschiedenis, over koningen en volken. En dat is niet zomaar een mooi idee wat Jezus introduceerde in de Bijbel op dat moment dat hij op aarde was. Het was iets waar de Joden in zijn tijd naar uitkeken. Een hele concrete hoop die ze hadden. En er zou een dag komen dat God zelf weer zichtbaar zou regeren over Israël. En zelfs over de hele wereld. En onrecht zou worden rechtgezet. De bezetter zou worden verdreven. En de troon van David, de koningschap van David, zou hersteld worden. En de Messias was degene die dat zou gaan doen. Gods heerschappij zichtbaar en onomkeerbaar maken. Maar dan lees je zo'n gelijkenis... En dan kan je toch niet helemaal pakken, je vinger erop leggen. Het blijft, tenminste voor mij, soms een beetje vaag. Een zaadje, een beetje zuurdesem, een schat in een akker. Wat heeft dat te maken met die verwachting die de Joden hadden over hun Messias? En daar wil ik vandaag met jullie naar kijken. En dat wil ik aan de hand van Matteüs 13 doen. En eigenlijk... had ik het hele hoofdstuk met jullie willen lezen, maar het is iets van 52 versen. Daar hebben we vandaag niet meer de tijd voor. Dus ik ga er even doorheen springen met jullie. En in Matteüs 13 staan de volgende gelijkenissen. We hebben een zaaier die uitgaat om te zaaien. Zaad viel op de weg, op rotsachtige grond, tussen de distels en op goede grond. Het koninkrijk is als een mens die goed zaad zaaide, maar een vijand... zaaide onkruid tussen het graan. Het koninkrijk lijkt op een mosterdzaadje. Op zuurdesem in 3 zakken meel. Op een schat verborgen in een akker. Op een koopman die parels zoekt. En op een sleepnet dat alles vangt. En waarom vertelt Jezus deze gelijkenissen nou? Waar gaat het nou over, hè? Zoals we eerder al zeiden? En als je alleen hoofdstuk 13 leest... dan lijkt het altijd uit de lucht te komen vallen... Het blijft een beetje zweven en je hebt het gevoel dat je iets mist. En dat klopt ook, want je mist ook iets. En dat is de manier waarop Matteüs zijn evangelie structuur heeft gegeven. En die zien we niet zo goed, omdat onze Bijbel is verdeeld in hoofdstukken en versen. En ik wil jullie toch even de structuur laten zien. En wat we zien eigenlijk is... dat Matteüs telkens een aantal verhalen heeft en dan komt er een reden na. En we hebben de bergreden, die kennen we. We hebben de reden over de uitzendingen, hoe verspreid je het koninkrijk. Dan hebben we een derde reden over hoe werkt het koninkrijk eigenlijk. En een vierde, hoe leef je samen. En dan nog één, de vijfde, hoe eindigt het. En wij zitten hier in hoofdstuk 13. En... zoals je ziet, hoofdstuk 11 en 12 horen bij hoofdstuk 13. En om dus deze gelijkenissen een beetje te kunnen duiden, om ze beter te kunnen begrijpen, moeten we weten wat er in hoofdstuk 11 en 12 gebeurt. In hoofdstuk 11 stuurt Johannes de Doper vanuit de gevangenis een vraag aan Jezus. Bent u wel degene die komen zou? Bent u wel de Messias? Of moeten we een ander verwachten? Dat is eigenlijk best shocking. Want Ja, Johannes was degene die Jezus gedoopt heeft. Die heeft gezegd, ja, dit is degene die na mij komt. En nu twijfelt hij zelf. En dan heeft Jezus die verwijt de steden Chorazin, Bethsaida en Capernaum. Dat ze allerlei wonderen hebben gezien, maar zich niet hebben bekeerd. En dan in hoofdstuk 12 heb je nog een keer de fariseeën die de wonderen van Jezus zien, maar zeggen, ja, dat doet Jezus helemaal niet namens God. Dat maakt gebruik van de macht van Beelzebub, van de duivel. Dus zijn eigen religieuze leiders die schrijven zijn werk toe aan de duivel. En ze vragen ook nog om een teken. Alsof ze nog niet genoeg gezien hebben. En als je zo de hoofdlijn uit die twee hoofdstukken pakt, dan zou je eigenlijk de vraag bij je kunnen opkomen. Ja, als Jezus de Messias is, als hij echt de verlosser is die beloofd is aan de Joden, waarom wijst zijn eigen volk hem dan af? Ik denk dat dat de vraag is die speelde bij de discipelen, bij de mensen om Jezus heen. Is het plan van God misschien aan het falen? En misschien zit daar iets onder. Jezus die geneest blinden langs de weg. Hij raakt de melaatse aan. Hij eet met tollenaars en zondaars. Hij heeft aandacht voor wat klein en zwak is. En misschien knaagde er iets bij de mensen die dat zagen. Heeft hij niet iets belangrijks te doen? Als hij de Messias is, waarom grijpt hij dan niet de macht die hem toekomt? Waarom dit gedoe met zieken en zondaren? Moet hij niet de vijand verdrijven? En die mensen die verwachten een heerschappij die van buiten afkomt. Politiek, zichtbaar, onmiddellijk. Maar dat past helemaal niet bij wat ze Jezus zagen doen. En dan komen we bij hoofdstuk 13. En Jezus die gaat er eigenlijk op in. Zij gaan naar buiten bij het meer en hij begint te vertellen. 7 gelijkenissen. En dat is eigenlijk een reactie op hoofdstuk 11 en 12. Want die gelijkenissen hebben iets gemeen. En eigenlijk, het begint altijd klein. Verborgen. Onopvallend. Een zaadje in de grond, een beetje zuurdesem, in een grote hoeveelheid meel, een schat die niemand ziet liggen. Het koninkrijk van God dringt zich niet op. Het wordt niet van buitenaf opgelegd. Het werkt van binnenuit, langzaam, onomkeerbaar, maar niet zichtbaar voor wie er niet op let. Nee. Dus dat is eigenlijk de antwoord op die vraag, is het plan van God aan het falen? Nee. Maar dat werkt anders dan verwacht. Niet met macht, niet met een leger, maar met een zaadje. Dus als het koninkrijk van God niet van buiten afkomt, waar begint het dan wel? Waar begint het dan wel? Nou, tussen al die gelijkenissen door hoor je Jezus een aantal keer dingen herhalen. Zoals in vers 9, vers 34. Laat wie oren heeft goed luisteren. Klinkt een beetje vreemd. Ik bedoel, ja, we hebben allemaal oren. Iedereen die er zit bij Jezus, die de gelijkenis aan het vertellen heeft, heeft oren. Maar ergens lijkt Jezus zeggen, jullie horen wel, maar toch horen jullie het niet. En Jezus citeert ook nog uit Jesaja in vers 14. En daar staat, dit volk zal goed luisteren, maar niets begrijpen. En het woord horen, als Jezus het over horen heeft in de Joodse context, dan moeten de Joden denken aan het Hebreeuwse woord, wat ook natuurlijk in Jesaja staat, shama. En dat betekent eigenlijk niet alleen horen, maar ook gehoorzamen. En dat horen we al een beetje in ons eigen Nederlandse woord gehoorzamen. En eigenlijk wat Jezus zegt, horen zonder gehoorzamen is helemaal niet horen. Dat is wat de Joden zouden moeten begrijpen. En dan is er nog een ander woord wat de hele tijd terugkomt in hoofdstuk 13. En dat is begrijpen. En dat hebben wij in vers 19, vers 23 en vers 51. Volgens mij hebben we die ook op de beamer ergens. Ja. En ik zou eigenlijk zeggen, dit is het sleutelwoord van dit hoofdstuk. En Jezus gebruikt dit woord als een soort graadmeter. En in vers 19 heeft hij het, beschrijft hij de harde grond als iemand die het woord hoort, maar niet begrijpt. En dan komt een vijand en die pikt het weg. In vers 23 is de goede grond juist het omgekeerde. Iemand die het woord, woord hoort en begrijpt. En helemaal aan het einde van het hoofdstuk, waar naartoe gewerkt wordt, vraagt Jezus aan de discipelen, hebben jullie dit alles begrepen? Dus begrijpen is belangrijk. Maar wat betekent begrijpen in deze context? En in het Grieks wordt hier het woord synonymie gebruikt. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Dat ga ik volgend jaar leren. En letterlijk betekent het dingen samenvoegen. Iets integreren. Dus het gaat niet hier om puur snappen of kennis, maar over toepassen. Verbinden met wie je bent, met hoe je leeft. En het laten doordringen in je denken totdat er iets in je verandert. En daar zie je hoe horen en begrijpen elkaar nodig hebben. Want gehoorzaamheid zonder begrijpen is blinde gehoorzaamheid. Je doet wat er gezegd wordt zonder dat je van binnen er doordrenkt van raakt. Zonder dat het iets in je raakt. En begrijpen zonder gehoorzaamheid is alleen maar gewoon intellectueel begrip. Dat nergens toe leidt. Je snapt het misschien wel. Maar het verandert niets aan de manier waarop je leeft. En deze woorden samen, die vormen als het ware gehoorzaamheid van binnenuit. Je keert je naar het woord toe. Je keert je naar Jezus toe. En terwijl je dat doet, begin je te begrijpen waarom. En die twee woorden komen dus ook samen in vers 23. Het zaad dat in goede grond is gezaaid, zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij zijn het die vrucht dragen. Deels 100-voudig, deels 60-voudig en deels 30-voudig. Ze zijn samen als het ware één beweging. Je verbindt het woord met wie je bent en hoe je leeft. En dat is niet iets wat onmiddellijk is. Het is een proces, het is iets wat tijd kost. Zoals een zaadje dat klein begint en langzaam doorwerkt in de grond. Zoals zuurdesem, dat je eigenlijk niet ziet werken. Maar dat het meel van binnenuit doortrekt. Tot het hele deeg doordrongen is. En Jezus stelt dus ook die vraag aan het einde aan de discipelen. Hebben jullie dit alles begrepen? En dat is denk ik ook de vraag voor ons vandaag. Gods koninkrijk, Gods heerschappij, die is er. Het wordt gezaaid hier, nu, vandaag. In mij, in jou. Niet van buitenaf, niet gedwongen, niet per se zichtbaar en onmiddellijk. Maar verborgen, van binnenuit. Maar om te kunnen horen en te begrijpen, vraag misschien iets van ons verwachting. Of hoe Gods koninkrijk eruit zou zien. Hoe Gods wil eruit ziet in jouw leven. En de Joden uit hoofdstuk 11 en 12. Die verwachten een Messias die aan hun kant stond. En al hun omstandigheden zou veranderen. Zonder hen zelf te veranderen. Maar dat is niet wat Jezus zaait. Hij zaait iets in jou en in mij. En het is het goede zaad. De vraag is, wat voor grond ben ik? Wat voor grond zijn wij? Zijn we bereid om veranderd te worden? Niet alleen van onze omstandigheden, maar van binnenuit. En ja, dat is de houding die het koninkrijk van God vraagt. Iemand die gehoorzaamt en zich erdoor laat veranderen. Misschien kunnen we nog even een stukje Bijbel lezen. We hebben heel veel over Matteüs 13 gepraat. Maar laten we er ook gewoon een stukje uit lezen. Ik denk dat dat goed is. Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten. Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan. En daarom ging hij in een boot zitten, terwijl de menigte op de oever bleef. Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde de volgende gelijkenissen. Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. En tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg. En er kwamen vogels die het opaten. Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was. En het schoot meteen op, omdat het niet diep in de grond kon doordringen. Toen de zon opkwam, verschroeide het. Omdat het geen wortel had, droogde het uit. En weer een ander deel viel tussen de distels. En toen die opschoten, verstikte ze het zaaigoed. Maar er viel ook wat zaad in goede grond. En dat bracht vrucht voort. Deels 100-voudig, deels 60-voudig, deels 30-voudig. Laat wie oren heeft goed luisteren. Laten we bidden. Heer Jezus, we willen deze ochtend al onze verwachtingen over hoe uw koninkrijk, over uw heerschappij, over uw wil, hoe die eruit ziet, willen we weer teruggeven aan u. Zodat we kunnen luisteren en begrijpen. Wat uw wil is voor ons. Hoe uw heerschappij er mag uitzien in ons leven. En dat we naar onszelf kijken. Ik heb soms wel het idee, Jezus, dat de grootste vijand van het koninkrijk eigenlijk binnen in ons zit. En als hij het heeft over eerst de balk in ons eigen oog weghalen, voordat we de splinter bij de ander willen weghalen. Heer, u komt om de wereld veranderen en u komt dat doen, beginnend bij mij. Om mij te veranderen naar uw evenbeeld. Om mij meer te maken zoals u. En ik bid, Heer, dat wij met z'n allen zullen luisteren naar u. En zullen toepassen wat u wil is in ons leven. Heer, dat als we een jaar van u, 2 jaar van u, terugkijken, Heer, dat ons leven niet meer hetzelfde is. Heer, dat we vruchtbare grond zijn gebleken. Die vrucht voortbrengt. Soms wat meer, soms wat minder. Hij wil ons uitstrekken naar u. We willen zeggen, Heer, doe uw wil in ons. En help ons uw wil te doen. In Jezus' naam. Amen.